Gisteravond belde Rob nog. En die zei dat Jolanda in ieder geval tot morgen in het ziekenhuis kan blijven. Er is eigenlijk geen plek. Dus morgen is er een gesprek of ze daar kan blijven of misschien naar het verpleeghuis gaat. Dus ik denk dat het goed is dat we daarvoor willen. Ze is gisteren van de zuurstof afgekomen. Dus, en ze willen haar donderdag gaan opereren. Niet woensdag, maar donderdag. En ze willen een pin in haar bovenarm zetten, want daar is ze op gevallen. Ze heeft wel veel pijn. Ondanks de medicatie heeft ze wel veel pijn. Dus dat is ook goed om daarvoor te bidden. Ja, dat. En Theo die heeft even niet goed kunnen zien. Dat is nu wel weer goed. Hebben we ook wel medicatie gekregen voor de bloed, als bloedverdunner. En ja, je bad net van dat je dankbaar dat je de Heer echt hebt ervaren.
Ja.
Dus dat is heel gaaf.
Ja.
Ja.
Daar kan ik best nog wat van zeggen hoor. Als het,
Oh, ja, doe maar.
Ja?
Ja.
Nou ja, als je zoiets meemaakt, is dat toch wel even schrikken natuurlijk. Maar ja, dan ben ik aan de ene kant ook nog wel een beetje nuchter daarin. Dus op een gegeven moment dacht ik nog even, moet ik nou even de huisarts bellen of niet? Dus dan had ik gegoogeld en er stond in dat je dat beter toch maar wel kon doen. Dus dat was wel heel slim, ja. En nou ja, goed, in ieder geval is vrij goed verlopen. Ik kon gelijk naar het ziekenhuis en daar hebben ze alle onderzoeken gedaan die nodig waren. Dus dat was heel fijn, maar als je er later even over nadenkt van waarom was ik eigenlijk toch niet zo heel erg geschrokken. En het gekke was eigenlijk dat op het moment, ik zag eerst een zwarte, grote zwarte vlek voorbij vliegen, omdat ik pakte wat op en ik ging zitten en even later viel het zicht dus weg. Toen ik toch probeerde te kijken, en dat zag, toen zag ik eigenlijk een, zoals je door een mat glas heen kijkt, maar het was een verlichte plek, zoals alsof er een zaklantaarn achter scheen. En op dat moment gaf me dat rust. Toen dacht ik van, hé, wat gek, ik ben niet blind. Maar, en toen ik het licht zag, zomaar, letterlijk, toen dacht ik van, hé, dat geeft me rust. Het kwam een rust over me heen toen ik dat zag. En dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. Ik denk van, ja, denk ik altijd, dat zal de Heer ergens, zal daar iets gedaan hebben. En, daar ben ik heel dankbaar voor, dat toch wel, ja, je realiseert dat pas achteraf. Maar dat lijkt me wel heel mooi om dat dan ook op die manier te ervaren.
Halleluja.
Ja. En Benjamin die is wel weer wat iets aan het werk, 2 uur per dag ongeveer, maar het gaat nog niet echt heel florissant. Dus daar gaan we over bidden. Zullen we staan en bidden voor deze mensen en ook voor ons als gemeente dat we hier mogen zijn. En het kan soms voelen als dat je even een tik om je oren krijgt, maar dat we gewoon belijden wie Jezus is ook voor ons als gemeente.
Heer, u bent hier begonnen. En dat is geweldig, Heer. En het kan niet omkomen. Dank u wel dat uw leven altijd doorgaat en dat u erbij bent. Dat u ons draagt, Heer. Dat u het fundament onder ons bestaan bent. Dank u, Heer, dat we mogen leven en mogen verwachten. En dat we blij mogen zijn, Heer, dat we alle dingen waar u eigenlijk bescherming hebt gegeven, ook deze week. Bidden u, Heer, dat u de kracht van uw genezing ook in de, bij Jolanda en ook vooral troost geeft.
Heer, ik dank u voor wie u bent. U bent degene die er altijd is. En niets kan ons scheiden van uw liefde. En dat bid ik voor Jolanda dat ze, en voor Rob, dat ze dat zullen merken. Bid ik voor Benjamin. Ik dank ook voor Theo, voor zijn getuigenis. Heer, u bent er. En de krachten van uw koninkrijk, Heer, die zijn zoveel meer dan alles wat de vijand soms opbewerkt. En dat willen we ook belijden. Over uw lichaam, Heer, we zijn uw lichaam waarin u werkt, waarin u troost, waarin u versterkt het zwakke. Heer, dat hebben we ook juist op zoveel momenten nodig. En we heiligen ons voor u, voor uw spreken. Ja, één woord van u kan zoveel nieuw leven geven. En dat beleiden we en dat willen we ook ontvangen, ook vanochtend. We zegenen elkaar in Jezus' naam. Amen.
Heer,
voor
uw naam,
Heer,
dat
u
mijn hart bent, Heer. Dat u dat kracht heeft en dat lichaam heeft, wat u weet wat ze nodig heeft. Hè. Ik dank u dat u zo genezen dat kracht bij haar stuurt, hè, dat ze zich goed zal voelen, hè, en tegen de machten van de duisternis, die moeten afwijken in de naam van Jezus Christus, want ze hebben helemaal geen recht op onze zuster. Duivel, ga weg en verdwijn uit de buurt van Jolanda. Laat los. Wat je wil kapot maken, je hebt geen recht op haar leven. Want ik weet dat Jezus leeft en hij is de overwinner in haar leven. In Jezus' naam. Amen.
Heer, we bidden ook voor Jolanda dat de plek in het ziekenhuis er wel zal zijn voor haar. Heer, dat u daarin haar weg baant. Dat ze zal ervaren dat u met haar bent. Dat u haar omringt met uw liefde. Dat u haar draagt. Ook gewoon in de natuurlijke dingen, Heer, bent u er en wilt u gewoon voorzien. Want u bent de God die voorziet en die ook haar ziet en weet wat nodig is. Wij heiligen haar leven in de naam van Jezus. Op een rok. We zegenen hem met een diepe rust en vrede. Heer, ik dank u dat we voor u troon mogen leggen. Ook voor Benjamin. Dank u, Heer, voor zijn leven. Voor alles wat u gegeven hebt in hem op naar ons toe. Ik bid dat hij uw woorden, dat hem dat zijn binnenschap zal schieten en hem zal bemoedigen ook. Maar ook kracht voor zijn lichaam. Heer, we bidden dat uw geest zal waaien in elke situatie waar ze nodig heeft. Op deze ochtend. Dat we uw kracht zullen merken. En zullen beseffen, Heer, dat u in ons midden bent. Dank u daarvoor.
Jezus, ik hou van u. Ik heb u lief, Heer, boven alle dingen. Al wat in mij is verlangt te zien.
Boven alle dingen. En ik dank u, Heer, dat u ook vanmorgen in ons midden bent. Heer, dat u ons bemoedigt en dat u ons kracht geeft. Heer, dat u rondom ons als gemeente bent. Heer, uw bescherming is rondom ons. En we belijden dat u de sterkste bent en dat u alleen recht heeft op onze levens. Ieder die bij ons hoort, Heer, die hoort bij u. En ik dank u, Heer, dat we ook innerlijk mogen opstaan. En mogen beleiden wie u bent. En u helpt ons ook, Heer, om op te staan als we dat moeilijk vinden. Dan helpt u ons, Heer, om onze oog alleen op u gericht te houden. En ik dank u daartoe in staat bent. En zo zegen elkaar en heilig ook deze dienst voor de naam van Jezus. Amen.
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 Ja. Vorige week, toen het allemaal gebeurde, toen was ik eigenlijk zelf best wel ziek. En ik dacht, nee, het gaat toch niet nog een keer, niet als Marion, niet nog een keertje. Daar was ik echt daarvan. En toen gaf de Heer mijn beeld, wat hij al jaren geleden aan de gemeente gaf. En dat de gemeente, boven de gemeente, allerlei stormen en donkere wolken gaan. En dat er voorspellingen zouden zijn van grote stormen. En dat het toen ging waaien en die wolken allemaal weggingen. En dat God eigenlijk zei, dat is wat de geest doet. Ook al bakt het samen, ook bakt het duivel samen. Maar de geest is de wind die de wolken uiteendrijft. Ik vond dat eigenlijk zo'n prachtig beeld. Het gaf mij rust en het peurde mij op.
We zingen, u bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart met vinger. Ik hoor net dat het
lievelingslied is van Suzanne. Dag. Ik weet niet of iemand er wat van heeft gezien, ja. Maar er was het thema ook van Fear is not my future. Dus angst heeft niet het laatste woord. En er waren getuigenissen van jongeren. Jan Pol sprak daar. En ja, het was gaaf om te zien hoe de jeugd zich overgaf aan de Heer. En wij mogen vanmorgen ook samen zoeken naar wat God voor ons heeft. En hij hoort ons heel graag ook zingen. Hij heeft een stem, onze stem gegeven om te zingen. Heer, u bent mijn God en ik verhoog uw naam. Zo even wennen zonder de landen hoor. Stoer zingen staat bij mij. vieren vanmorgen avondmaal. En als je beseft wat Jezus voor ons heeft gedaan, nou, dan wil je eigenlijk niets liever dan je liefde teruggeven aan Hem. En je verlangen uitzinnen naar Hem. Dat doen we met een paar liederen achter elkaar. En we mogen daar naartoe gaan met ontzag voor wat Hij heeft gedaan voor ons. Want Hij is echt een geweldige God.
Zo dan, ligt er klaar. Jullie weten allemaal eigenlijk wel dat we een paar weken geleden en net daarvoor onze oudste zoon hebben opgezocht met zijn vrouw in Oezbekistan. En het is een land waar hij een heel andere cultuur aantreft en waar we ons ook wel weer bezig gehouden toen we daar waren. En een plek waar mij afgelopen maandag toen we aan bidden waren aan het eind helemaal te binnen schoot. Dat was een locatie waarbij een spliksplinternieuw museum is gebouwd in de hoofdstad van dit land. Het heet iets van een centrum voor islamitisch wetenschap, kunst en religie, iets dergelijks. En mega groot, het is gefinancierd door een lokale miljardair. Het ziet er blinkend uit. Het ziet er fantastisch uit aan de buitenkant, heel groot. En middenin zit een koepel en aan het eind van de rondleiding word je naar die koepel geleid. En in die koepel, Mirke die had er op een gegeven moment een beetje genoeg van, al die islamitische dingen, maar ik dacht, ik ben te nieuwsgierig. Dus ik ben ook die koepel ingelopen. En midden in die hele grote ruimte, op een verhoging, lag de oudste Koran ter wereld, volgens hun zeggen. En toen ik daar was, toen dacht ik van, wat is dit jongens? Wat doe je hier eigenlijk in deze, op die plek? Waarom en hoezo? En ik dacht later ook van, wat gebeurt hier nou? Wat aanbidden die mensen hier nou eigenlijk? In elk geval bedacht ik mij, er worden hier letters aanbeden. Er wordt hier een boek aanbeden. Er wordt een geschrift aanbeden met een inhoud, met een... ja, met regels. En als je binnen de islam wat wil, een hoge functie wil bekleden, dat is al eeuwenlang, dan kon je naar een Koranschool en binnen zo'n school kon je imam worden of rechter. Dat waren de hoogste functies. Je kon ook wetenschap doen. Kon ook. Dat zijn ook de mensen die het meest verdienen en het meest aanzien hebben, maar een hele lange studie waarbij je die Koran uit je hoofd moet leren. Dus al die letters, daar gaat het om. Al die regels, daar gaat het om. En ik dacht, maar hoe zit het nou eigenlijk met ons? En hoe zit het eigenlijk in de situatie van het Oude Testament? Want ook de Joden hadden en hebben regels. En wat is nou de plek van Jezus Christus hierin? En wat betekent het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond? En hoe zit dat met ons? Leven wij met regels of zijn we helemaal vrij? Nou, daar ben ik mee aan het spitten gegaan. En ik wil een beetje daar doorheen met jullie. En we ontkomen er niet aan om te beginnen met Genesis 1. Want daar is God begonnen. Met scheppen. En zo nu dan zal ik een stuk uit de Bijbel pakken. En dan vertel ik weer wat en zo gaan we weer verder. Genesis 1 vers 26. En God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Ze moeten heersen over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde, breng haar onder je gezag. Heers over vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. En ook zei God, ik geef jullie alle zaaddragende planten, alle vruchtbomen op aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Nou, dan gaat nog even zo door. En vers 31, het was zeer goed. Het is een situatie waarin we als mensen, Adam en Eva, vol openheid konden leven met God. God leefde met de mensen en de mensen met God. En God had ze een opdracht gegeven, maar geen regels. Hij zei niet, dan moet je dat en dat en dat en dat en dat volgen. Maar hij geeft ze een opdracht. Hij geeft ze de opdracht om te heersen, de schepping te ordenen en te heersen. Dus over het te beheren, zou je nog kunnen zeggen. Hij geeft ze een taak. En die taak die komt overeen met hoe hij de mens heeft gemaakt. Want hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. Enkel goed en perfect. Dat is de oorspronkelijke situatie. Dat laat zien wie God is en wie hoe hij de mensen heeft gemaakt. En ook de bedoeling is geweest met mensen. Nou, we kennen allemaal de zondeval daarna. Dat sla ik even over om te lezen. Maar we kennen natuurlijk dat de mens misleid wordt en daarop ingaat. Want God had wel één ding gezegd wat ze niet moesten doen, later in de schepping. En dat is van die boom eten, die midden in het hof stond. Omdat die verbonden was met het rijk der duisternis, wat inmiddels ontstaan was. Maar goed, de mens gaat daarop in en er komt een breuk tussen God en de mens. En God zou God niet zijn dat hij daarmee aan de slag is gegaan. Want hij wil graag met ons omgaan. Hij wil graag een relatie met ons. En het verhaal dat ik nu wil lezen is het verhaal van Mozes. En Mozes is een van de mensen die door God geroepen is en waar God een soort van relatie mee heeft. In elk geval was Mozes een profeet door wie die dingen kon doorspreken over het volk. En Mozes die sprak weer met het volk. En ik wil voorlezen Exodus 34 vanaf vers 29. En dat gaat over als Mozes de wet ontvangt. En God geeft daar de wet als, ja, misschien een soort geschreven afdruk van wat hij in de kern bedoelt met het leven op aarde. Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. En toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden ze niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich en Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. En daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hen op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï gezegd had. En toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. Telkens wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af. Totdat hij weer naar buiten kwam. En als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen ze hoe zijn gezicht glansde. En daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Mozes die spreekt met God. En dat was voor hem mogelijk. God had hem daarvoor uitgekozen. En de heerlijkheid van God was zo groot dat hij tot een glans kwam, staat hier op zijn gezicht. Dit was een heel belangrijk moment, want het volk kreeg hier de wet. God liet zichzelf zien, middels Mozes aan het volk. Waardoor het volk ook daar weer een richtlijn had, iets kon vastpakken van wie God is. En tegelijkertijd zie je dat ook welke beperkingen het heeft. En die beperkingen zie je op verschillende manieren. Maar je ziet nu de vijand tekeer gaan. Het eerste waar de vijand misbruik van maakt is een alternatief aanbieden. En we kennen het verhaal van het gouden kalf. Op het moment dat deze wet komt en God zich laat zien aan het volk, komt er een tegenwerking op gang. En gaat het volk het gouden kalf aanbieden. Op het moment dat er grote dingen gebeuren, laat je niet misleiden om naar het gouden kalf te gaan. Maar blijf wat de Heer geeft. De vijand is daar zijn kippen bij om iets anders aan te bieden. Om een alternatief aan te bieden. Het tweede is dat als de wet ontstaat en ook God ook in de periode daarna profeten geeft, is dat de vijand probeert om niet God te zien daarachter, maar je te beperken tot wat de profeet zegt of wat de wet zegt. En als je de wet als leidraad neemt en je eert en je aanbidt een wet, dan wordt het ook dood. Dan leidt het tot dood. Dan brengt het geen leven voort. Maar je hebt nog geen verbinding met God. Door de wet bedoelde God hem te zien wie hij is, wie hij was en is. Maar schouw je een wet gaan aanbidden, kom je weer tot regels. En dat zie je in het Oude Testament veel gebeuren. Waarschijnlijk is dat ook de reden waarom Jezus zo tekeer gaat tegen die fariseeën. Die de wet hebben gemaakt tot een absolute waarheid. Die de wet helemaal bestudeerd hadden. En precies wisten, dit en dit en dit regeltje moet je volgen. Als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij. Maar dat is God niet. Zo had God dat niet bedoeld. En als het over de profeten gaat, dus er komt een moment dat de mensen vragen om een koning. Dan zijn de profeten niet genoeg. En de mensen die zoeken op aarde een iets of iemand die ze weer kunnen volgen. Een zo'n sterk persoon, een koning moet het worden. En God zegt, ja, dat is niet mijn plan, maar oké, ik zal het doen. Dus hij, uiteindelijk krijg je dan de lijn van de koningen. In alles is het de bedoeling van God geweest en nog steeds om hem te aanbidden. En alles wat hij heeft gedaan, heeft dat tot doel. En niet alles wat ertussen zit. Op een heel ander terrein hebben we dat ook gezien. Misschien ook wel in onze kerken. Als je een kerk binnenloopt, als toeristen doen we dat wel eens, dan loop je zo'n kerk in. Die oude kerken hebben hele mooie dingen. Maar ze hebben ook allerlei dingen dat je denkt, er klopt niks van. Afbeeldingen van heiligen. Of een reliquie. En daar wordt dan kracht aan verbonden. Ja, maar hola, dat kan helemaal niet. Het gaat om God. En later om Jezus. Jezus is degene die je aanbidt. En niet een reliquie. Of niet een regel. Of niet een... ja, een voorwerp. Je komt het zelf ook wel een beetje tegen in de schepping. Er zijn mensen die de schepping aanbieden en dat als God maken. En dan denk je, hoe toch? Waarom toch? Soms tot de meest gekke dingen toe. Ja, we keken deze week nog de currencies van waarde. Dat ging over cacao. Dan zie je mensen cacao aanbidden. Dan denk je, nee, dat kan toch niet? Heb je nog verstand of hoe zit dat? Want door cacao krijg je verbinding. Nou, dan komen er allemaal geestelijke dingen. Dat je denkt, dit is een andere wereld. Dit is een andere wereld. Dit komt van de vijand af. Het gaat gewoon om God. Daar gaat het om. En als wij een lekker kopje cacao nemen of een stukje chocolade, dan heeft... het is God die de schepping heeft gemaakt. En die vruchten levert. En daarvan mogen we nemen. Dus in de loop van de tijd, ook in de tijd van het Oude Testament, is het de vijand gelukt om de mensen onder een wet te houden, of onder regels te houden, of ze zijn koningen gaan aanbidden, waarvan de ene koning wel met God optrok en de andere niet. Je moet maar in een tijd hebben geleefd met een foute koning. Ook Joden hebben in deze tijd, en het lijkt al een beetje, die bewaren hun boeken, een Torah, in een aparte plek. Een kabinet. En dat zit achter deuren, dat moet ook rechtop staan, er zijn allemaal regels voor. En ik dacht van, het gaat hier ook niet om de regels. Ik snap al waarom ze het doen, want achter die regels, daar zit een gedachtegang, namelijk dat God heilig is. God is heel groot voor ze. En dat je dan daar heel goed mee om wil gaan, ook met de geschreven teksten, dat snap ik. Maar het gaat niet dan om die buitenkant. Het gaat niet om hoe mooi dat is, of hoe mooi dingen versierd zijn. Nee, het gaat om het levende geloof. Het gaat om het geestelijke geloof en relatie met God. En ik dacht ook van, waar komt de... ja, wat is dan de oorsprong? Hè? Waardoor word je geïnspireerd? Nog eens even door op die regels. waarom vinden we toch regels zo fijn? Nou, ik heb er een paar kunnen bedenken. Waarom vinden jullie regels fijn?
Orde.
Hoe zei je?
Orde.
Ja, is orde fijn?
Geef duidelijkheid.
Duidelijkheid, hè? Ja, orde, duidelijkheid. Ja, oké, okay, dat is het.
Hou vast. Hou vast, Peter.
Hou vast, ja. Ja. Kan een beetje veilig voelen. Ja. Ja. Wat is het lastige van regels?
Kunnen ze overtreden?
Ja. Ja. Veel kosten op de weg. Wat nog meer?
Het beperkt je in vrijheid van beweging.
Ja, het beperkt je in vrijheid. Ja. Mm-hmm.
Je kunt je er ook achter verschuilen.
Verschuilen? Ja, kan ook nog. Oké. Regeltjes.
Je moet ze ook maken. En als je ze niet nakomt, dan heb je niets aan regels. Dan moet je er een beetje aan houden.
Ja, je moet je er aan houden. Ja, dus het is een beetje voor- en nadeel misschien. Ja, als je iemand hebt die regels maakt waar je het niet mee eens bent, wat gebeurt er dan met jezelf? Je gaat overtreden. Ja. En als er nou iemand zegt, ja, maar je moet dat doen. En je, jullie werken allemaal niet meer bij een baas. Je baas zegt van, nou jullie wel. Je baas zegt van, dat mag je niet meer doen. Wat ga je dan doen?
Verzet.
Hoe?
Mopperen en verzet.
Verzet. Ja, verzet.
Die kan natuurlijk wel over nadenken.
Ja.
Wat hij zegt, of dat wel. Oh.
Ja. Maar als je het er echt niet mee eens bent, dan, dan ga je weg of je gaat het gevecht aan. Toch?
Zo begint elke oorlog.
Ja, zo begint dus elke oorlog. Precies. Dat is ook de wet. Dus als je leeft vanuit pure wet en regels, dan krijg je oorlog. Uiteindelijk krijg je oorlog. Wat gebeurt er in de wereld wel niet wat regels bewerkt met oorlog? En als je het zicht op de echte God kwijt bent. Want de islam heeft niet God, die heeft Allah. Waar zijn de islamieten weggekomen? Dat vertelt iets van Genesis 17, vers 20 vind je dat. Hè? Dat Ismaël wordt beloofd een groot volk te worden. De zoon van Abraham. Maar de lijn vanuit het Oude Testament gaat via Isaac. En dan zie je dat er binnen de islam daar een soort hetzelfde verhaal ontstaat. Net anders, want het verhaal uit de Koran is dat Ismaël gedood wordt, of zou moeten worden gedood door Abraham, in plaats van Isaac. Het is een kopie van het verhaal wat wij kennen uit de Bijbel. En Mohammed wordt van gezet, of hij zegt van zichzelf dat hij in de lijn zit van Ismaël. En die maakt dan een boek, die schrijft een boek, dat heet dan de Koran. En heeft het in één keer over Allah. Het lijkt er heel erg op. Maar in de Bijbel staat iets anders. En dat is dat de lijn loopt via Abraham, Isaac, Jacob en de aartsvaderen naar David, naar Jezus Christus toe. Dat is een andere lijn. En dat is de lijn die God met zijn volk toen in het oude verbond had bedacht. En dit is een lijn die net anders is. Nou, waar kennen we de vijand van? Die kopieert. Die werkt zo. Dat lijkt oké, maar het is een andere lijn. En dat betekent dus ook dat als je een Koran hebt, dat het een geschrift is wat op een andere bron gemaakt is. Met een andere God erachter. En als je dan ook nog precies op de letter dit gaat uitwerken, dan krijg je een heel harde uitwerking. In de wetgeving van Oezbekistan, waar wij geweest staan, staat letterlijk dat je het evangelie van Jezus Christus niet mag verspreiden. Je kunt worden opgepakt, staat in de wetgeving. In hun eigen land. Dus is er vervolging van christenen. Dat klinkt heel hard. Maar je kunt je ook nog afvragen hoe het nu gaat met de Joden op dit moment. Hebben zij niet de beperking nu van de wet? Nou, we gaan zo nog even komen op wat de wet, hoe Jezus die, nou ja, ik ga het woord vast noemen, sluier heeft weggenomen. Want hier ligt een bedekking op de Oude Testament. Als je daar alleen ook op die wet gaat richten, dan kom je ook op heel harde dingen. Maar misschien moeten we nog eens naar onszelf kijken. Hoe is het met ons christelijk Europa gegaan? En hoe hard hebben wij niet ideeën uit de Bijbel gebruikt om mensen te vervolgen, om de wereld te veroveren? Dat zijn we niet een voorbeeld in geweest. En Jezus daagt ons uit om niet in het oude te leven, niet in die regels te leven, niet in dat leven te zitten, maar in het nieuwe verbond, in het nieuwe. Hij heeft iets nieuw gemaakt. En dat ga ik ook lezen. En het aantal teksten, er zullen nog veel meer in staan, want Paulus heeft heel veel geschreven over de wet en leven. Maar ik pak er een aantal uit. Nou, eerst 2 Korinthe 3. En dan ga ik alleen eerst vers 14 lezen. Ik kom straks wel weer terug nog een keer op 2 Korinthe 3. Alleen vers 14. Daar staat: hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Oké, dit is al de eerste sleutel. Paulus zegt hiervan, er is een oud verbond, de tijd van voor Jezus Christus komst, en er ligt een sluier overheen. Die sluier die kwam natuurlijk al door de zondeval, maar ook toen God die wet gaf aan Mozes, ook die wet is versluierd geraakt. Het zicht op God was niet helder. En hij zegt, er is maar één iemand die die sluier kan wegnemen, en dat is Jezus Christus. Jezus zegt daar zelf ook iets over, in Matthäus 5, vanaf vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota tittel in de wet van kracht totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan een andere leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat een andere leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Hij zegt dus, op zich wat in die wet beschreven staat, dat is goed bedoeld. Er zit wel iets van mijn vader in. Maar hij zegt ook, ik ben gekomen om het in vervulling te brengen. Hij heeft iets gedaan waardoor het van een andere waarde is geworden. Niet meer om de wet te aanbidden, maar om hemzelf te aanbidden. En door zijn kracht te leven op deze manier. De sluier weg door Jezus Christus. En dan komt Johannes, we hebben de doper. Daar hebben we het ook al vaker over gehad met in een preek. Hè? En ik wil het ook nog weer graag voorlezen uit Johannes 1. Want Johannes 1, Johannes de Doper, die vertelt al als wegbereider wat er gaat gebeuren. Johannes 1 vanaf vers 17. Hij zegt, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Dus wat hij hier zegt, er is maar één iemand die de Vader kent, en dat is Jezus Christus. Mozes zelfs, die zo dicht bij God kwam, die kwam nog in de verste verte niet bij de relatie die Jezus met God had, als Zoon en Vader. En hij noemt daar de woorden ook genade en waarheid. Genade is al het goede van God. En de waarheid is de echte waarheid. Nou, de wetten zijn niet altijd 100% de waarheid, maar de achterliggende gedachte wel. Oké. Die aan het hart van de Vader rust. Dat zegt Johannes in het begin. En dan moet het nog komen. Jezus komt. Hij gaat trekt op ze met zijn discipelen. En hij vertelt hier ook regelmatig over. Hij vertelt over zijn dood en opstanding. En ze snappen hem heel moeilijk. Ze kunnen gronden hem lastig. En dan staat hij op uit de doden en verschijnt hij aan zijn discipelen. En dan staat de bladzijde hiervoor. Gaan we naar Lucas 24. En daar ziet hij zijn discipelen weer nadat hij is opgestaan, maar nog niet de hemelvaart heeft gehad. En dan legt hij het nog een keer uit aan zijn discipelen. Hij zei tegen hem bij vers 44 in Lucas 24. Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd, blijf in de stad dat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dat is de doop in de geest die gaat komen. Dus hij legt het hun nog een keer uit aan de discipelen voordat ze gedoopt zullen worden met Gods geest. En hij zegt, het moet in vervulling gaan. En zoals we ook al gelezen hebben, zoals hij zelf in Matthäus ook daar al gezegd heeft. Eerder ook al. De vervulling. En dat vind ik ook mooi dat hij hun verstand ontvankelijk maakt voor het begrijpen van de schriften. En hij legt het nog een keer uit. En vertelt het nog een keer waarom. Hoe het zit. Dan gaan we naar Romeinen 7. Vers 4 tot 6. Een aantal van jullie bladeren mee, dus ik wacht soms maar even. Oké. Romeinen 7 vanaf vers 4. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet, dankzij de dood van Christus. En behoort u nu een ander toe, dubbele punt, hem die uit de dood is opgewekt. Zo kunnen wij vrucht dragen voor God. Toen we nog volgens aardse maatstaven leefden, werd heel ons doen en laten beheerst door de zondige hartstochten, die de wet in ons opriep en droegen we alleen vrucht voor de dood. Maar nu zijn we bevrijd van de wet, waaraan we geketend waren. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Dit staat er heel zwart-wit. En zo is het. In principe is dit de kern. Want de wet leidt altijd tot overtreding van de wet. Toen ik vroeger dit nog niet goed snapte, toen dacht ik, toen ik in de kerk zat, van ik moet altijd vergeving vragen. Misschien wel elke seconde van de dag, want ik doe altijd dingen fout. Ja, dat is dus de veroordeling van de wet. Want de wet kun je niet volgen. Dat gaat niet. Bovendien zegt hij ook nog, ja, als je een wet hebt en regeltjes hebt, ja, dan ga je er stiekem lekker overheen. Hou net de kol over. Lekker even te hard rijden. Ja, ik heb het zo gedaan hoor. Ja, dan ga je er toch overheen. Want zo'n regel, ja, het is niet altijd even fijn. Maar dit is geestelijk ook. Als je regels hebt, je moet regels volgen om God bij God te komen, is het ontzettend moeilijk. En je gaat er overheen. En hij zegt, dat leidt tot niets, dat leidt tot de dood. Dat wil zeggen, het leidt niet tot een relatie met God. Het leidt nergens toe. Het is een dode weg. Dat eindigt in het niets. En wat is wel de weg, staat hier in Romeinen. We hebben niet meer de oude wet dienen we niet meer. Nee. Dankzij de dood van Christus behoort u nu een ander toe, namelijk hem die uit de dood is opgewekt. Jezus Christus is door de dood is opgestaan en in zijn dood en opstanding mogen we leven. Dit lijkt dus ook zoals het uitwerken in de doop in water. Je gaat door het water en je staat op. Dat is wat je met je keus voor hem maakt en uitvoert. Je staat op tot een nieuw leven. En het tweede, wat hier in het stuk staat, we leven naar de nieuwe orde van de geest. Hé, dat is interessant. De Heilige Geest komt er ook bij. En die Heilige Geest, daar is nog meer over te zeggen. Ik zal er nog wat over lezen zo. Want die geest hebben we wel nodig. En daarom dat we ook dopen in Gods geest. Om te leven in een nieuwe orde. In de orde van het nieuwe verbond. In het nieuwe testament waarin we nu leven. Een tijd waarin we niet meer aan de wet vastzitten. In een tijd waarin voor iedereen redding en toekomst is. In een tijd waarin we allemaal in vrijheid mogen leven. En niet meer naar regels. En in die vrijheid hebben we de geest nodig. Dan gaan we maar weer terug naar 2 Korinthe 3. Die hebben we al eerder gehad. En daar ga ik meer uit lezen. Want in dit hoofdstuk legt Paulus veel uit de praktijk van hoe dat werkt. Hoe werkt dat dan met Gods geest? En hoe gaat dat dan? Nou, hij begint in 2 Korinthe 3 te spreken over... dan zegt hij van, heb ik nou een aanbevelingsbrief nodig? Oftewel, heb ik iets nodig om jullie duidelijk te maken hoe het zit? Heb ik een diploma nodig? Moet ik iets laten zien? Dat wat ik zeg klopt? En hij zegt, nee, dat hoeft helemaal niet. Want, vers 3. Je bent zelf een brief van Christus. Door ons opgesteld. Niets met inkt geschreven. Het is niet een boek. Het is niet een wetboek. Maar het is geschreven met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in mensenharten. Dit vertrouwen kunnen we dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat we vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen. Onze bekwaamheid danken we aan onze God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het oude verbond, van een geschreven wet, maar van zijn geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Hij zegt, wat in jullie leven is gebeurd, gemeente, dat is zichtbaar. Dat heeft God door zijn geest in jullie hart geschreven. Dus ik heb niet een diploma nodig. Mijn diploma is wat er in jullie leven gebeurt, in jullie harten gebeurt. Dat hij schrijft door zijn geest in je hart. Hij verandert je leven van binnenuit. Wanneer de dienst die de dood bracht en die met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken vanwege de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan de dienst die de geest brengt niet nog grotere luister hebben? Wanneer de dienst die tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is de dienst die tot vrijspraak leidt, dat des te meer. De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. We zijn niet als Mozes die zijn gezicht met een sluierdoek bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de luister zou verdwijnen. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar, staat er, telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Bij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de geest van de Heer meer en meer naar de luister van het beeld worden veranderd. Het is een beetje oude taal, maar als je het hoort en je neemt het op, dan denk je, Paulus die is hier zo onder de indruk. Als je het leest, doet het ook iets met mij, of ik denk ook wel met jou. Hij zegt eigenlijk, in de tijd van Mozes was iedereen al onder de indruk. Maar nu de wet weg is en hij in ons hart schrijft, de wet, is eigenlijk wie hij is. En het is levend omdat het de geest doet. De geest die verbonden is met onze geest en die het bewerkt in ons hart. Dan krijg je een levend verhaal. Je krijgt iets wat beweegt, wat leeft, wat niet vaststaat in stenen platen. Wat je aanbidt. Nee, je aanbidt God. Omdat hij door zijn geest in je hart schrijft. En dat is vrijheid. Dan zit je niet vast aan regeltjes. Nou ja, je doet dingen omdat God dat in je hart legt. Omdat je met God wil omgaan en wil dienen. En logisch dat je dan je dingen houdt. Ga gekkigheid doen in de wereld. Ga geen opstandjes hier veroorzaken. Nee, want God is een God van orde. En hij heeft iedereen lief. En ja, dan komt dat, staat hier vanzelf op gang. Dan ontstaat dat. Ik was zelf onder de indruk dat ik dacht van, volgens mij is dit een geheimenis. Een geheimenis voor deze tijd. Dat je door Gods geest kunt leven en dat hij levende woorden in je hand schrijft. En dat hij daarmee doorgaat. Dat het niet een soort vast iets is. Het vernieuwt zich. Van dag tot dag. Elke keer weer. Ja, en gun ik mij dat leven. Het kan zo makkelijk zijn om weer op regeltjes te gaan zitten. Maar het gaat om een relatie. Het gaat om een nieuw leven in hem. Maar het gaat ook om Gods geest. En hem toelaten in je leven elke dag. En met hem omgaan. Het is dus een leven zonder afwijzing ook. Omdat de wet jou niet meer veroordeelt. Ik dacht van hoe, vanuit dit nieuwe leven, hoe sta ik in de wereld? En hoe deed Jezus dat eigenlijk? Hoe ging hij met mensen om? En er was één groep die hij elke keer aanpakte, dat waren de fariseeërs, schriftgeleerden. Want die vereerden de wet en die hadden regels verheven tot absolute waarheid. En die waren het zicht op God kwijtgeraakt. Die wees die af. Maar eigenlijk alle andere mensen, hij houdt van mensen. Jezus die liet zien dat het leven is dat je iedereen accepteert wie die is. Ook al zijn het niet meteen je vrienden. Nee, maar hij houdt van iedereen. Hij houdt ook van ons. En als ik met iemand in contact kom, kan ik daar doorheen kijken. Als iemand gek gedrag vertoont of een beetje raar doet. Of er anders uitziet. Of eigenlijk iets doet waar hij niet door de beugel kan. Het kan van alles zijn natuurlijk. Hè? We hebben allemaal zo onze normen en waarden en ideeën. En we hebben ook van die wetjes stiekem in ons hoofd zitten. Maar dat is niet goed en dat is niet goed. En dat kan ook. Maar zien we dan ook nog een mens? Anders had, denk ik, Jezus niet met tollenaars aan een tafel gezeten. Was hij niet met hoeren omgegaan of met anderen uit de rand van de samenleving. Dan had hij alleen maar voorname mensen opgetrokken, misschien. Maar dat doet hij niet, hij gaat met iedereen om. Maar hij weet dat iedereen hem nodig heeft. Ja, je kunt je toch nog afvragen, hebben wij regels? Ik dacht ook, ja, elke kerk heeft regels, denk ik. En dan gaat het erom, zijn die regels, is dat tot een wet verheven of is het omdat we God dienen? Daar gaat het erom. En soms kun je dingen veranderen. We gaan straks avondmaal doen. Nou, sommigen weten al van jullie, ik heb tegenwoordig heb ik geen doek meer overheen. Dat is een dom, dat doek. Ik heb van mij maar geen functie. Maar je hebt nog wat. Ik zag toevallig op deze week, ik had nog een uitzending opgenomen van, nou, ik geloof dat National Geographic was of zo. Dat ging over de Holy Grail. Nou, de Holy Grail, dat is een heel raar gedachtegang. Dat gaat erom dat Jezus uit een beker ooit heeft gedronken met zijn discipelen. En die beker, die heeft heel veel kracht. Nou, die heeft zoveel kracht dat zelfs de naties al naar op zoek zijn geweest naar die beker. Dan hebben we tegenwoordig Indiana Jones en de Holy Grail. Als je die film hebt gezien, allemaal fantasie. Maar het blijkt zo te zijn dat waarin de naties nog op zoek waren naar de beker waar Jezus in het avondmaal heeft gedronken. Nou, wat een waanzin. Het gaat dus ook niet om die beker. Je kunt van alles van die beker vinden, hè? Of je mooi vindt of niet mooi, of die wel of niet moet staan, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we met elkaar wijn drinken en brood eten als beeld van zijn dood en opstanding. En dat we één zijn met hem. Daar gaat het om. Nou, je mag er heel veel van vinden hoor. Je mag ook wel een keer een andere beker staan voor mij, het maakt niet uit. Deze staat er altijd. Maar zo kun je met heel veel dingen druk zijn. Maar dit zijn uiterlijke dingen. Ja, dus we hebben volgens mij geen reliquie hier of zo. Dat heb ik niet. Oké. Okay. Verhaal van de Holy Grail. Vooruit. Mag je ook allemaal weer vergeten? Ik moet nog de Da Vinci Code en zo, dus ik kan me vooral kril over dit thema. Ja, misschien heb ik het gelezen. Goed. Oké. Okay. Hebben we nog geen regels nodig? Nou, we hebben orde. En ook in de gemeente heb je orde, gelukkig maar. En we hebben allemaal onze eigen plek in de gemeente waarin we een stuk van de orde daar deel van uitmaken. We merken hoe vandaag Jolanda en Rob er niet zijn. Ik heb er geen van staan hier. Ja, een stukje van de orde is alweer weg. Dat is een regel, ja. Maar het is wel fijn, want ik heb nog geen vaste haven. Ik heb niet nodig hoor, ik hoef niet te lopen. Maar... Nee, maar het is maar zo'n klein ding. Dus we hebben allemaal onze eigen plek in de gemeente. We maken allemaal deel ervan uit. En dat is wel belangrijk. Maar dat doen we omdat we de Heer willen dienen. En niet omdat het moet. Nee, daar zijn we vanaf. Dat is het punt niet. Ik wil eigenlijk eindigen met twee teksten die hetzelfde zijn eigenlijk dan dat we al één gehad hebben. En ik wil nog terug naar Jeremia 31, vers 31. En dat vind ik altijd zo mooi dat de laatste tijd hebben we vaker van die verbintenissen aan de orde tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En net is al een vers geciteerd uit Jeremia 31, vers 31. Dus het is een beetje herhaling. Maar dit heeft God al gezegd tegen Jeremia, de profeet. Toen dat zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Ze hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hen in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Er staat het gewoon al in Jeremia. En Hebreeën 8,
was eigenlijk het laatste vers. Daar staat het volgende en dat is ook weer hetzelfde als wij al hebben gelezen eerder ooit 2 Korinthe 3. Dit komt allemaal overeen. In Hebreeën 8 vanaf vers 10. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste als verouderd bestempeld. En wat verouderd en verjaard is de teloorgang nabij. Dus ook hier wordt citeert Paulus in het brief van Hebreeën een stuk uit Jeremia. En hij zegt, wat is het lot van het oude verbond? Het gaat teloor. Het is een dode weg. Het lijkt op niks. En zoals we al gelezen hebben, wat wel tot leven leidt, is de opstanding van Jezus, maar ook dus leven door zijn geest. En laat hij dat je hij God in je hart laat schrijven wie die is. En wij zijn, net zoals we in Korinthe hebben gelezen, mensen aan wie, als het goed is, en dat is ook zo, je dit kunt gaan herkennen. En hierin mogen we groeien en openstaan en in vrijheid leven. En toen ik uit Oezbekistan wegging, zei ik tegen hem, ik ben blij dat we weer naar een vrij land gaan. Dat had ook te maken met allemaal regeltjes daar verder. Toen kan ik je privé wel een keer vertellen. Het heeft te maken met een aardse vrijheid, maar het heeft ook te maken met een hemelse vrijheid. We mogen hier gewoon bij elkaar komen. We mogen beleiden wie Jezus is. We mogen zingen van hem. Er is hier heel veel vrijheid. En daar ligt de uitdaging. En de geheimenis van Gods geest. Oké. Ik stel voor te zingen. Zullen we zingen 428, vult dit huis met uw glorie. Laten we naar de Heer gaan en dat uitzingen. Daarna gaan we het avondmaal doen.
Heer, we danken u dat u hier in ons midden bent. U bent heilig. Dat sprak me net ook aan, dat we dat ook konden zingen. U bent heilig. U bent zo groot. U hebt de macht over hemel en aarde. Heer, en als we het avondmaal samen gaan delen en tot ons nemen, dan mogen we weten dat u hierbij bent. In ons midden. En dat we dit aan u te danken hebben. Leven en een nieuwe toekomst, vrijheid. Heer, we danken u daar in het diepste van ons hart voor. Dat dit mogelijk is om het samen met u ook te beleven met het avondmaal. Amen. Ik dacht, ook hierin heb je verschillende vormen. Als je het in je hart hebt, en al een beetje in je hart, maakt niet uit. Dan gaan we het iets anders doen, dan gaan we het ronddelen. Dus ik heb iemand nodig om het brood rond te delen. En iemand om de wijn rond te delen. Ja. Ga je gang, Wild. Even kijken, wat is dat handig? Of zo eerst, doe eerst brood maar. Ga eens brood nemen. En ga daarna een rondje met wijn doen. Breng maar rond. Neem het brood tot ons in nagedachtenis als een dood en opstanding. Volgens mij kan ik met twee mensen wel uit, want ik heb twee plateautjes. Eén is wat groter dan de ander. Welke twee willen helpen om mijn de druivensap rond te delen? Twee, ja. Nog iemand? Ja, Jenia. Ja. Als je nou met de grote een beetje middenstuk pakt, dan de Jenia er even omheen. Ja. Dit tot ons nagedachtenis aan zijn dood, maar ook zijn opstanding. Dan zullen we 440 gaan zingen en daarna kun je ook uitspreken wat in je hart is. En maak er gebruik van. Dus daar gaan we, ik stel voor dat we als je kunst aan gaan staan en dit lied zingen. En daarna ja, je gebed uitspreekt en hem groot maakt.
Het is een nieuw lied. Ik denk dat de meesten het wel kennen. Ik wil een beetje meezingen met
Het is een wonderbaar iets om u te kennen En dat het elke dag hetzelfde is, Heer. Dat u nooit verlaat. Dat u er altijd bent, Heer. In moeite, in verdriet, in vreugde, in zorg. Heer, u bent er voor ons. En daarvoor prijs ik uw naam. En dat u vrij maakt. Halleluja, dank u daarvoor.
Heer, ik dank u voor alle gedachten ook van vanochtend weer. Ik dank u, Heer, dat het uw bedoeling is om mensen naar uw beeld te vormen. En dat u daarmee bezig bent, hier in ons midden, om vrije mensen van ons te maken. Ik dank u, Heer, voor dat gegeven, Heer, en dat ik u mag kennen. En dat het een waarheid is, Heer, die boven alles uitgaat. Ik wil u eren en aanbidden, Jezus Christus. Amen.
Ik dank u, Heer Jezus, dat u mijn leven hebt vrijgekocht van de vijand. Dat ik vrijheid mag leven. Ik dank u voor de doop in de Heilige Geest, die alles in mijn hart heeft geschreven. En dat ik van binnenuit mag leven. Wat een genade, wat een rijkdom. Heer, ik wil u aanbidden daarvoor. En ik dank u dat u steeds vrijer maakt. Steeds doorgaat met vernieuwing. Daar verlang ik naar, Heer, dat u... Dat uw doel komt, nog meer in mijn leven. Dank u wel dat ik met u verbonden ben en zo mag leven.
Heer, u bent mijn schuilplaats. U bent mijn verlosser, mijn bevrijder, mijn koning, mijn Heer. Ik aanbid en ik eer u. En ik dank u, Heer, dat u ook in mijn leven doorgaat. Dat die vrijheid zet, dat die vrijheid nog meer kan innemen, die u bedoeld hebt. Ik dank u daarvoor.
Heer Jezus, ik heb u lief. Dank u voor de grote liefde die u ons geschonken hebt. En het werkt ook, Heer. Ik heb u lief in alle vormen die maar zijn. Ik dank u voor uw grote genade.
Ik dank u, Heer Jezus, voor wat u gedaan hebt en wat daardoor allemaal weer mogelijk is geworden, wat binnen ons bereik komt. Heer, ik dank u dat er ruimte is bij u en dat we die ruimte ook steeds meer in bezit kunnen nemen. Heer, dat u ons daarin ook leidt en op mij de weg wijst. Ik dank u voor zoveel genade waaruit ik mag leven. En ik wil u volgen, Heer, en dat spoor wil ik door.
Dank u wel, Heer, dat u in het leven heeft. En dat u dat we merken, dat u niet gestopt bent, Heer. Dat u plan doorgaat, Heer. Dat u dat in ons uitwerkt, Heer. Het is zo groot, zo steeds weer nieuwe inzichten, nieuwe gedachten, Heer. Ik dank u ervoor dat ik dat u mijn Heer bent. En Heer, dat u ook mij wil gebruiken. Amen.
Dank u, Heer. Dat we hier weer in vrijheid zijn. En dat we weer nog bidden met elkaar en zingen. En dat we ons daar gelukkig bij voelen. Dank u, Heer, dat we hier weer samen zijn. En dat we hier weer stappen mogen zetten. En dat we weer vrij zijn en dat we weer naar huis kunnen gaan. En dat we weer blij zijn. Dank u wel, Heer.
Dank u, Heer, dat we met z'n allen hier bij elkaar zijn en hier gemeente mogen zijn. In vrijheid. Heer, en dat u deze vrijheid bewerkt en dat we bij u moeten zijn in uw geest om dit verder uit te werken. En Heer, u daagt mij ook uit dat om meer in, hierin toe te laten. Om de ruimte van u toe te laten in mijn leven en ook te laten samenvallen met het schrijven van de woorden in maat. Ik dank u voor deze, al dit wat u doet daarin. En dat u doorgaat. En deze ruimte mogen wij gaan staan hier. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Koning. Amen. Heeft jullie een lied in het hart?
Ik heb een liedje met al wat in mijn leven. Ik heb een liedje.
Ja. Suzanne zoekt hem op.
Staat ook al in de bundel.
Met 378 godsvolker uitgeleid. We gaan met vreugde voort. Op de gemeenteavond. Ja, allemaal weer in de redding. Goed. De tweede mededeling, die kan ik niet doen. En dat heeft een reden. Bert, Suzanne. Die hebben een mededeling en kom er maar mee.
Ja. Nou, ja, de meesten weten wel dat ik hier niet zo graag sta en ik wel de beamer. Dus we hebben het even op de beamer gezet. Dus Bert gaat iets laten zien.
Ah.
Kunnen we bijna heel erg gelukkig. En we hebben iets lekkers te trakteren. Te meegenomen voor straks bij de koffie.
Oh. Oh. Ja.
Dat doen we thuis.
Oké. We gaan opruimen en samen met jullie dit feesten.